Kom verder, jonge mensen. Nou, dat is mooi vooraan. Goed, eerste afkondigingen namens de kerkenraad. Na de dienst is er een preekbespreking voor alle jongeren vanaf 12 jaar en ook de jongvolwassenen. De preek van vanmorgen zal dus ook gericht zijn op de jongeren. En de laatste keer hoorde ik, als het op de jongeren gericht is, is het ook extra op de gemeente gericht, dus dat komt dan goed uit. Mocht je vervoersproblemen hebben, geen probleem wat ons betreft, want je kunt thuisgebracht worden. Aanstaande vrijdagmorgen is in de Christelijk Gereformeerde Kerk de Zuidland een moedermorgen. Zie voor meer informatie de kerkbode. Willen degenen die zich nog niet hebben opgegeven dat doen bij Marije, Janneke of Carola. De handout voor de catechismespreek over zondag 26 van vanavond ligt voor iedereen klaar. En voor belangstellenden liggen in de kerk achterin, rechts van mij achterin op dat tafeltje, de jaarrekeningen van de kerkvoogdij en van de diaconie. De collecte van de dankdag heeft €700,45 opgebracht, samen met de giften via de bank, maakt dat het mooie bedrag van €3.150,45, waarvoor hartelijk dank. Tot slot de collecte, dat zijn er drie, twee tijdens de dienst, één bij de uitgang. De eerste is voor de commissie Israël van onze kerk. De tweede collecte is voor het jeugdwerk van de HHJO en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover, laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het zal vanmorgen gaan over Daniël en zijn voornemen om in Babel niet alleen principieel te zijn, maar de Heere zijn God te dienen. En Daniël die leefde bij de woorden die we nu gaan zingen, dat Gods goede tierenheid beter is dan het tijdelijke leven. Laten we dat samen zingen op Psalm 63, het tweede vers. Een van de vragen die op catechisatie nogal eens gesteld worden is de vraag, hoe weet je nou wat je als christen wel en wat je niet mag doen? Psalm 119 vers 5 geeft een antwoord daarop. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? En het antwoord is gewis, zeker als hij het houdt naar het heilig blad. En dat is het woord van God, de Bijbel. Vanmorgen zullen wij daar meer over horen, hoe dat werkt. Psalm 119 vers 5, wij zingen dat naar de lezing van Gods heilzame geboden gegeven aan Israël. En naar de samenvatting van de wet. Psalm 119 vers 5. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde bid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Hij zonderde die af voor ons. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. lezen vanmorgen uit de Bijbel Daniël 1, vers 1 tot en met 9. Daniël 1, vers 1 tot en met 9 is de schriftlezing. Verplaats ons terug, eeuwen terug in de geschiedenis. En we ontmoeten Daniël en zijn drie vrienden, waarschijnlijk zijn ze zo'n 15 jaar oud geweest, als Nebukadnezar ze wil gaan beïnvloeden. Daniël 1, vers 1. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de vaten van het huis van God, de tempel. En hij, Nebukadnezar, bracht ze in het land Sinear, in het huis van zijn God. En de vaten, de voorwerpen, bracht hij in het schathuis van zijn God, zijn afgod. En de koning zei tot Aspenas, de overste van zijn kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen, waaraan geen gebrek was, maar schoon van aangezicht, ze zagen er goed uit. Vernuftig in alle wijsheid, intelligent, ervaren in wetenschap en kloek van verstand. En waarin bekwaamheid was om te staan, om te dienen in het paleis van de koning. En dat men hen onderwees in de boeken en de spraak van de Chaldeeën. En de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs van de koning en van de wijn van zijn drank. En dat men hen 3 jaren alzo optoog. En dat zij ten einde daarvan zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder hen nu waren uit de kinderen van Juda, Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste van de kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Beltsasar, en Hanania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijzen van de koning, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste van de kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Tot zover. Vers 8 en 9 vragen vanmorgen onze aandacht. Vers 8 en 9 van Daniël 1. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste van de kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Laten we samen bidden en in de voorbeden denken aan de 5 kleurenclub die aanstaande woensdag weer gehouden zal worden in ons dorp. We bidden ook voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande woensdagavond. En we denken aan de langdurig zieken Karin van Eck en aan Wim den Boer. Zullen we samen bidden? Trouwe Heere, grote God, toen wij hier naartoe liepen, naar deze kerk, en wij naar boven keken, werden wij door de toren van dit kerkgebouw al de goede richting heen gewezen. Naar boven, want van u komt al het goede. En al eeuwenlang staat deze kerk, deze toren, naar boven te wijzen. En vriend en vijand, die ziet het, de spits van de toren wijst omhoog. Als een stil protest tegen al het leven wat gericht is op zichzelf en wat zich druk maakt om de aarde. Ook als een aanklacht, maar ook als een uitnodiging voor jongeren en ouderen, voor dorpsgenoten, voor gasten, voor wie dan ook, om vanmorgen onze blik te richten naar u. En heren, voordat wij onze blik richten tot u, richtte u uw blik al tot ons. U was ons al voor, voordat wij hier kwamen, ja, voordat wij geboren waren zelfs. U bent ons altijd een stap voor, ook als het gaat om het komen tot geloof en het leven van genade. En daarom bidden wij, wilt u ons deze morgen ook voor zijn, een beslissende stap voor zijn. Als straks uw woord verkondigd wordt, de preek gehouden wordt over Daniël en zijn voornemen om zich niet te laten verontreinigen met het eten en het drinken van de koning. Dat we merken dat u aan het werk gaat in ons leven, in ons hart. We bidden daarom, heren, om aandacht, om concentratie. We bidden ook om eenvoud en helderheid in het spreken, zodat de boodschap niet onnodig moeilijk zal zijn, maar helder en klaar. Want de duivel is er alles aan gelegen om de boodschap van uw woord vanmorgen te verduisteren. En als het hem lukt, van de kant van de dienaar of van de kant van de gemeente zal hij dat doen. We bidden, heren, houd ons gericht, houd ons oog gericht op u. U weet ook hoe moeilijk dat is. Want we kunnen zo moe zijn van het leven, van onszelf, van de zorgen, van de noden die ineens of heel geleidelijk ons leven binnenkwamen. Dat we hier neerzitten en we weten niet hoe we verder moeten komen. O Heere, dan bidden we dat we door de psalmen die we zingen, door het bidden, door het samen zijn, door uw woord, door de kracht van uw geest, toegerust worden om toch de moed niet te verliezen, al worden we neergeworpen, al zijn we vertwijfeld. Dat we van u de genade krijgen om, zoals we aan het eind van de dienst gaan zingen, van kracht tot kracht voor te gaan. We denken in het bijzonder vanmorgen aan onze jongeren, de kinderen van de zondagschool. We bidden hen om een gezegende tijd van samen zijn. Geef ook wijsheid en zegen aan hen die zich bezighouden met de zorgen voor de kinderen. We bidden voor de oppas, maar we bidden ook voor de kinderen en de jongeren in de kerk. En laat het vanmorgen, Heer, een dienst zijn om niet te vergeten. Dat iedere jongere vanmorgen zich mag herkennen in Daniël. We danken u dat we vanmorgen ook met onze jongeren samen mogen zijn. En we zijn blij als gemeente dat ze er zijn. Dat het wat dat betreft niet vergrijst is en dat er hoop is, ook voor de toekomstige generatie. We bidden ook dat we dat als ouderen van de gemeente mogen zien. Dat we onze jongeren niet kwijt willen. Maar dat we ze zo graag erbij houden. Bovenal het echte en ware geluk in de levende koning zullen vinden. We bidden daarom ook, Heer, dat onze ouderen en de volwassenen voorbeelden zullen zijn in de gemeente. Van liefde, van geduld, van wijsheid, van bescheidenheid, van godsvrucht, van leven met u. O, zend uw geest, Heere, want zonder uw geest is alles doods, maar met uw geest is deze gemeente levend en gezegend. We bidden voor de ouders vanmorgen, ook als ze in de preek zullen horen hoe de duivel beslag probeert te leggen op de zielen van onze kinderen en van onze jongeren. Wilt u alle naïviteit van de ouders laten wijken? Schud ons wakker, Heere, en houd ons bij de les, opdat we niet inslapen en onze zielen en de zielen van onze kinderen vergiftigd worden met het gif van de duivel. We bidden, Heren, voor de jonge stellen, ook voor hen die alleen zijn, die alleen door het leven gaan en dat ook als zwaar ervaren. Ontferm u, Heren, over andere noden en zorgen. We bidden voor hen die verlangen naar de kinderzegen, die er al zo lang op wachten. O, wilt u ook in die noden voorzien met uw genade. We bidden voor de zieken, voor Karin, die week in week uit weet dat ze ziek is en door moet gaan We bidden, Heere, dat ze de moed niet zal verliezen, maar dat ze van u de kracht krijgt om iedere dag toch weer op te staan. Hoe? Dat is het wonder van het geloof, dat u geeft wat ons ontbreekt. We bidden dat ook voor Wim en we danken dat het goed mag gaan met hem. Zegen hem en zijn vrouw. We bidden voor de andere zieken die niet met name genoemd worden, maar die wel ernstig of ziek zijn. Heere, ontferm u ook over hen. Gedenk allen die vreugde kennen en dankbaar zijn. We mogen met die dankbaarheid vanmorgen verschijnen voor u. We dragen het werk van de kinderevangelisatie aan u op. Zegent u de Vijfkleurenclub van aanstaande woensdag. Laat het woord mogen opengaan. En wilt u de harten van onze kinderen openen, zodat ze ontvankelijk raken voor uw stem. We bidden voor de kerkraadsvergadering, om wijsheid en liefde en zorg voor de gemeente. En we bidden ook, Heere, voor gebed. Dat de gemeente ons mag dragen, niet op handen, maar op de vleugels van het gebed, zodat we merken mogen, ook bij alles wat er gaande is in de gemeente, dat we wachters zijn op de muren, die ondersteund worden door het volk, wat bidt. Zegen ons, Heere, vanmorgen, uit uw hoge hemel, ook als we meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenk ons dorp, gedenk de wereld in rep en roer. Er is zoveel gaande, maar u regeert. En we bidden dat we dat mogen zien en blijven zien. Wat er ook gebeurt in Amerika, wat er ook gebeurt in Irak, wat er ook gebeurt in de wereld, uw koninkrijk komt. Hoor ons, o God en Vader van de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen samen ter inleiding op de preek opnieuw uit Psalm 119. Nu vers 1 en vers 2. Psalm 119, wij zingen vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd, dat is oprecht, des Heren wet betrachten. En ook het tweede vers. 119 vers 1 en 2. Samen met de catechisanten heb ik afgelopen maandag dit gedeelte ook gelezen. En ze moesten van mij vragen opschrijven die bovenkwamen bij het lezen van dit hoofdstuk. En die vragen heb ik ook proberen te verwerken in de preek van vanmorgen. Dus als het goed is, horen de catechisanten ook iets terug van hun eigen opmerkingen. Het thema voor de preek is: durf iemand te zijn. Durf iemand te zijn. We staan stil bij drie gedachten naar aanleiding van Daniël 1 vers 8 en 9. In de eerste plaats wat de Satan wil. In de tweede plaats wat Daniël zich voorneemt. En tot slot wat God geeft. Durf iemand te zijn. Wat de Satan wil, wat Daniël zich voorneemt en wat God geeft. In de eerste plaats wat de Satan wil. Ik zou ook kunnen zeggen wat Nebukadnezar wil. Maar we zullen horen, Nebukadnezar is een instrument in de handen van de boze om het koninkrijk van God niet te laten komen in de levens van Daniël en zijn drie vrienden. Als we het boek Daniël open doen, dan lijkt het wel of we een geschiedenisboek gaan lezen. Dat zei ook een van de catechisanten trouwens. Waarom staan die eerste twee versen in de Bijbel? Een hele lange inleiding, hè? Allemaal namen. En die namen zijn ook weer gekoppeld aan allerlei jaartallen. Daar zal ik jullie vanmorgen wat minder mee vermoeien. Maar in ieder geval, het voert ons terug naar 600 voor Christus. In die tijd zijn we dan ongeveer. Wat is er aan de hand als we dit boek open doen? Is het een geschiedenisboek? Nee, het is meer dan dat. Natuurlijk, wij lezen dat Nebukadnezar aan de macht is. Machtige koning van Babel. En ik gebruik even een moeilijk woord. Nebukadnezar die bedrijft expansiepolitiek. Ik zal het uitleggen. Dat betekent dat hij voortdurend wil uitbreiden. Hij heeft nooit genoeg. Land op land verovert hij. En uiteindelijk is ook Israël aan de beurt. En Jeruzalem, de hoofdstad, is aan de beurt. En dat lezen we hier. Het moment is aangebroken dat Israël in de handen van koning Nebukadnezar valt. Zeg ik het dan goed? Nee. Want iemand die meeleest, die zegt, dominee, in vers 2 staat het wel iets anders. En de Heere gaf Jojakim, koning van Juda, in de hand van Nebukadnezar. Catechisant zei, klopt dat wel? Dat doet de Heere toch niet? Dat is toch zo verkeerd? Dat de koning van Juda in de hand van een heidense koning komt. Toch staat het er. De Heere doet het. Vergeet niet, het is een straf. Jaar op jaar hebben profeten in Israël en in Juda geprofeteerd dat wie niet gehoorzaamt aan de geboden van de Heere straf kan verwachten. En dat is niet zomaar van de een op de andere dag gekomen. God heeft zo'n lange adem, jonge mensen. Maar God is niet eindeloos van geduld in mijn leven. God heeft een lange adem. Maar niet eindeloos geduldig. Er komt een moment dat God een streep zet. En zegt, en nu is het klaar. Als je dan niet wil luisteren, dan moet je me voelen. De Heere gaf Jojakim in de handen van Nebukadnezar. En niet alleen Jojakim, ook nog eens, en dat is vreselijk, vreselijk om te lezen, ook het huis van God en de voorwerpen in het huis van God. De tempel wordt ontheiligd, ontwijd. Het meest centrale, het meest fundamentele van Israël, de tempel, daar waar God is, dat wordt verwoest. En die voorwerpen, jonge mensen, die worden in de tempel van koning Nebukadnezar gezet, want hij heeft ook een tempel en hij offert ook aan zijn goden. Nou, dat is hier aan de hand. Nebukadnezar, hij kan zich in de handen wrijven, want hij heeft het bereikt. Israël is zijn land geworden en hij heeft heel wat mensen gedeporteerd naar zijn land. Jonge mensen, oude mensen. Welk land? Nou, lees eens in je Bijbeltje, in vers 2 staat, heel opvallend, het land Sinia. daar moet ik even iets over zeggen. Want het staat niet Babel of zo, het staat Sinear. Weet je waar het nog meer voorkomt in de Bijbel? In Genesis 11. Bij de torenbouw van Babel. Het land Sinear is eigenlijk een trigger. Een woord wat ons moet doen denken aan de torenbouw van Babel. En wat gebeurde daar, jonge mensen? De torenbouw van Babel. De mensen die wilden een toren bouwen tot in de hemel. God overtreffen. En God tussen haakjes zetten. Dat doet Nebukadnezar dus. Dat is een trigger voor ons als we verder gaan lezen. Nebukadnezar is bezig groot te worden. Groter, grootst. Hij heeft het voor het zeggen en niet de God van Israël. Nou, en om dat te bereiken, in dat grote Babel wat hij gebouwd heeft, Babylon, Baab-Ili, poort van God heeft hij het genoemd. Om dat te bereiken heeft hij niet alleen behoefte aan land, maar ook aan levens, zielen, personen, kinderen, jongeren. En als je de jongeren hebt, heb je ze voor het leven. Dus heb je ook de ouderen. Dit is aan de hand. Als we Daniël 1 openslaan. En dan is het veel meer dan een spannend jongensboek. Daniël en zijn drie vrienden die allerlei avonturen beleven. Waar je met rode oortjes naar luistert. En zo deden we dat vroeger, hè, toen we klein waren. Toen we de kinderbijbel opendeden. En Daniël in die oven. En Daniël in de leeuwenkuil. Dat is wat. Nou, we vergeten dat Daniël ook 14 jaar is geweest. Daar is het allemaal begonnen. Die grote, machtige dingen waar wij van zeggen. Tjong, ik zou willen dat ik dat kon en dat durfde. Dat mijn kinderen zo waren. Het begon allemaal hier, hoor. Nou, het begon eigenlijk nog veel eerder, denk ik. Maar daar weten we niets over. Ik vermoed dat Daniël en zijn drie vrienden een hele fijne, goede, gezegende opvoeding hebben gehad. Ze hebben prachtige namen, waar je steeds het woordje El in hoort, God. En dan ben je als jongen van 15 jaar, 14 jaar, 16 jaar in het grote Babel, weg van je ouders, weg van het ouderlijk toezicht. En dan krijg je de mogelijkheid om in Babel een functie te krijgen, jonge mensen. Nou, waar je beide oren van klinken. Wij denken natuurlijk, Daniël en zijn drie vrienden, die krijgen daar een vreselijk bestaan. Die worden opgeborgen in de onderste kerker en die krijgen brood en... Wat dacht je? Vers 3, de koning zei tot Aspenas, een van zijn dienaren, breng eens een paar van die jonge mensen van het land van Israël naar mij toe. En zoek dan maar de besten uit, de mooiste, de knapste jongens, qua intelligentie, qua aanzien. Want ik wil dat zij een functie gaan vervullen in mijn paleis. Ze gaan een hele belangrijke rol vervullen in mijn systeem, in mijn politiek, in mijn denken. Als ik ervoor kan zorgen, denkt Nebukadnezar, dat ik deze jongens voor me win, heb ik ze voor hun leven. En als ik nou ervoor zorg dat ik deze jongens win en de jongens gaan trouwen en ze mogen kinderen krijgen, dan heb ik ook de toekomst. En dan is niet de God van Israël die het allemaal bepaalt, maar die is al lang buitenspel gezet, dan ben ik het. 2 weken geleden, gemeente, weet u het nog, stonden we stil bij de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Hier hebt u een illustratie. Duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Gaat allemaal heel, heel kalmpjes eraan toe eigenlijk, hè? Ja, maar ik heb gezegd 2 weken geleden dat een leeuw ook niet zomaar regelrecht op zijn prooi afrent met een hoop geraas en een hoop geluid. Wat doet een leeuw, kinderen? Een leeuw maakt omtrekkende bewegingen, besluit zijn prooi heel stilletjes en op het juiste moment slaat hij toe en dan zit je in zijn klauwen, dan zit je vast. Fantastisch is dat. Nebukadnezar is hier de briesende leeuw. Die briest van binnen. En die heel geslepen op zijn doel afgaat. Daniel, jongens van 15, meisjes van 15. Ze zitten hier ook vanmorgen. Voor zich te winnen. Ik heb 2 weken geleden ook gezegd dat we als gemeente de naïviteit voorbij moeten raken. Door de schijn van de dingen moeten leren heen zien in deze tijd. Dat je niet gek laat maken door van alles en nog wat, maar meehobbelt met allerlei ontwikkelingen die voor het oog heel onschuldig lijken en mooi zijn en nieuw en aardig en interessant en aantrekkelijk, maar dat je achter ontwikkelingen probeert te komen. Waar komt het vandaan? Wat zou het gevolg kunnen zijn voor mijn denken, voor mijn toekomst, voor mijn kinderen, voor mijn gezin? Wat gebeurt er als ik dat koop, als ik dat ga kijken, als ik dat ga luisteren, als ik dat boek lees? Wat doet dat dan met mij? Toch valt het in Daniel 1 gemeente op het eerste gezicht allemaal best mee. Wat wil Nebukadnezar? Die wil een paar dingen. Hij wil dat Daniel en zijn 3 vrienden getraind worden in de spraak van de Chaldeeën. Dat ze onderwezen worden in de gewoonten van Babel. Nou, toch interessant. Beetje over het hek van Israëls godsdienst heen kijken en kijken hoe ze het bij de andere godsdiensten doen. Hindoeïsme, boeddhisme. Is toch alleen maar interessant. Kun je ze ook van leren hoor. Tweede, wat Nebukadnezar wil, is ze lekker eten voorzetten. Ze mogen eten aan de tafel van de koning. Nou, daar zeg je toch geen nee tegen. Zeker niet als je gewend bent dat je niet alles mag eten in Israël. Dat mag je niet eten, dat mag je niet eten, dat wel. Kun je eindelijk eens een keer achter je laten om gewoon lekker te eten wat op tafel staat. En dan onbeperkt. Er is toch niks mis mee. Ja, en dan krijgen ze ook nog een andere naam. Nou ja, dat zei dan maar zo. Daniel, Belshazzar, Hananja, Sadrach, Misael, Mesach, Azaria, Abednego. Wat is dat alles? Stel dat nou voor, gemeente. Wat zit hier achter? Wat zit hier achter? We moeten leren om niet te denken, wat stelt dat nou voor? Dat is allemaal onschuldig. Maar wat zit hier achter? Zit hier iets achter? Ik denk het wel. Ik noem u vanmorgen 3 dingen. 3 tactieken. Die Nebukadnezar, lees de duivel, toepast om Daniel, om de jongens, de kinderen van Israël, te beïnvloeden, te infecteren. De eerste tactiek die hij gebruikt is die van de isolatie. Ik zal straks de woorden allemaal nog een keer herhalen. Onthoud ze maar. Isolatie, dat is de eerste. Nebukadnezar probeert, en het lukt hem ogenschijnlijk ook, om Daniel en zijn 3 vrienden los te weken van, af te snijden van, het verleden. Wij weten allemaal dat je een postzegel kunt losweken, je kunt het postzegel ook los trekken. Maar in 9 van de 10 gevallen zit je met een verscheurde postzegel. Herkenbaar, hè? Wat doen we dan? Dan gaan we proberen los te weken. Dat was vroeger iets makkelijker. Tegenwoordig zitten wat andere spullen op die postzegels. Maar u begrijpt het verschil wel, hè? Losweken of los scheuren? Losweken gaat heel geleidelijk en je bereikt uiteindelijk hetzelfde. De tactiek van de isolatie. Wat doet Nebukadnezar? Wat doet de duivel? Jonge mensen. Hij probeert je te isoleren. Leren. Je gaat op kamers. En je bent eindelijk onder het toezicht van gezagsdragers vandaan. Of je krijgt een eigen slaapkamer. Dat is iets dichter bij huis. Maar dat kan in principe hetzelfde betekenen. Je krijgt een eigen slaapkamer. Een eigen computer. Een eigen tv. Je hebt eigenlijk helemaal geen behoefte meer om in de huiskamer te zitten. Of om naar huis te komen als je op kamer zit. Want je hebt alles wat je hebben wil, wat je hartje begeert. Je wordt geïsoleerd, losgeweekt van misschien wel die christelijke opvoeding die je kreeg. En op je slaapkamer breng je eigenlijk je hele avond door. Het kan nog iets geniepiger. De meest moderne en de meest onschuldige vorm, zo lijkt het, is het mobieltje. Hè, komen die mobieltjes? Ja, toch die mobieltjes. Ik heb hem zelf ook, dat weet u. En ik gebruik hem ook. Waarom is dat de meest, ogenschijnlijk meest onschuldige vorm en toch de meest intimiderende vorm van isolatie? Nou, juist omdat het eigenlijk niks voorstelt. Hè? En het is toch functioneel ook, je gebruikt hem overal voor en tegelijk zit je hand verkleefd aan dat scherm. Heb je ons bijgehouden hoe vaak je hem uit je broekzak haalt? Zou je eens moeten doen, je hebt apps voor trouwens. Dat is heel confronterend. Het is ook heel confronterend om te zien hoe lang je hem vasthoudt per dag. Oh, dat is weer een dominee die tegen is op mobieltjes. Nee, dat heb ik al gezegd. Ik gebruik hem zelf ook. En ik vind het ook een hele worsteling om dat ding af en toe gewoon neer te leggen. Want je kunt er zoveel mee, hè. Maar waarom is dit niet onschuldig? Omdat al mijn vrije tijd zo'n beetje opgaat aan, ja, waaraan eigenlijk? Is het echt zinnig? Kijk, wat de duivel probeert is isoleren. Jou in een schijnwerkelijkheid laten leven zonder God, zonder gezagsdragers. Jij bepaalt wat je wil. En als jij de wereld in je hand hebt en op je scherm kunt tevoorschijn toveren wat je maar wilt, zonder filter. Ja, dan heb je eigenlijk wat je hartje begeert, toch? Het is nooit genoeg, maar het is zo mooi. Van het een komt het ander. Van de ene link klik je naar de andere link. En je gaat erin op. Het is je wereld geworden. Jij wordt niet meegevoerd naar Babel, zoals Daniel, maar het scherm voert jou mee. Waar naartoe? Weten we dat? Weten we wat onze kinderen kijken? Zijn we ervan op de hoogte? Dat ze achter de iPad even een filmpje kijken? Of weten we dat niet? Zo makkelijk, hè, van 4 tot 5 even een filmpje. Ja, maar je isoleert ze daarmee ook, hè, een uurtje. En wat gebeurt er in dat uurtje? Nou zitten er ook oudere mensen in de kerk en die denken, mooi, dominee, die pakt de jongeren eens even goed aan op de mobieltjes en zo. Nou, dan hebben ze niet goed geluisterd, want ik pak jullie niet aan. Ik probeer alleen maar te laten zien wat er achter die ogenschijnlijk zo mooie dingen zit. En trouwens, onze oudere mensen die aan mobieltjes geen behoefte hebben, die kunnen zo vol zitten in hun leven. Met afspraken en met bezoeken en met regelen van dit en met regelen van dat. Dat ze ook een eigen wereld hebben wanneer ze opgaan. Hoef je geen mobieltje voor te hebben trouwens. Dat je als oudere weinig tijd hebt om Gods geest in je te laten werken. Wat de duivel wil, of het nou via de media is of via een andere manier, je bezig houden en je losweken van isolatie. Kijk je leven erop na. Tweede. De tactiek van de infiltratie. Isolatie. Losweken. Infiltratie. Ik heb pas nog een boek gelezen over iemand die in een concentratiekamp zat. En die in een van zijn brieven aan het thuisfront schrijft hoeveel honger hij heeft. En als je honger hebt, dan eet je alles wat los en vast zit. Dan bekom je je niet meer om wat er op je bord ligt. Iemand die geïsoleerd is van de heerlijke keuken thuis en in een concentratiekamp zit, die is de koning te rijk als hij koolsoep eet. Of een droge homp brood waar de schimmel op zit. Moet je er niet aan denken dat je dat eet. Nee, je zult maar eens honger hebben. Begrijp je de les? Wie geïsoleerd is, is ook veel vatbaarder voor invloeden. En dat is Nebukadnezar aan het bewerken. Laat ze maar komen in het paleis van de koning. Zet ze achter een tafeltje. Geef ze boeken uit Babel. Train ze in de spraak en in de gebruiken van Babel. Geniepig, hè? Hij gebruikt de isolatie om ze vol te stoppen met allerlei informatie vanuit Babel. Hun denken moet gebabyloniseerd worden. In hoeveel collegezalen is het al niet gebeurd? Studenten die geïsoleerd raakten van de kerk van christelijke opvoeding, geïnfiltreerd werden door het denken wat niet uit God is. Onderwezen, niet in de spraak van de Galdeeën, maar in de spraak van de atheïsten. Of in de boeken van de hedonisten, van de gelukszoekers en de levensgenieters. Hoe dan ook, waar Nebukadnezar mee bezig is, God buitenspel zetten. En jonge mensen, de duivel is de koning te rijk als God buitenspel gezet wordt in je denken. Daarom ben ik zo geweldig blij dat je er vanmorgen bent. Want je bent hier op een plek dat Gods geest werkt. En waar Gods geest werkt, gebeurt het omgekeerde. Daar wordt God niet buitenspel gezet, maar daar komt God aan de orde. Daar komt God ter sprake. Wat is die Nebukadnezar een gehaaide man? Hij weet echt wel wie die moet uitzoeken. Geen oude mannetjes van 80. Maar jonge kerels van 15 jaar. Kritische leeftijd, hè? Als u ouders bent en u hebt kinderen in die leeftijd, of gehad in die leeftijd, dan weet u dat misschien ook wel. Het is dat moeilijk. Als je merkt dat er ook andere krachten van binnenuit opkomen in de harten van je kinderen. De duivel is nergens zo behulpzaam als in die periode. Om God uiteindelijk gewoon over de rand te duwen. Om hem kwijt te raken. Om hem weg te duwen. En dan zit je hier alleen nog maar omdat het een vorm is voor je. Infiltratie, betrek de wacht, gemeente, bij wat er binnenkomt in je hart en in je huis. Maak het bespreekbaar, nu het nog kan wellicht, met je kinderen. Probeer, zo jong ze zijn, te laten zien dat er niet alleen een wereld is met God, maar ook een wereld zonder God. Op school of bij vriendjes. Wees niet naïef. Maar bedenk dat de duivel niet stil zit en daarom hebben wij ook niet stil te zitten. Isolatie. Infiltratie. En dan het compromis. Daar is eigenlijk Nebukadnezar op uit. Ze mogen een bepaalde bewegingsvrijheid hebben, die vrienden, die vier vrienden. Maar ze worden wel verwacht aan de tafel van de koning. En dat is voor een Joodse jongen, ik heb het al gezegd, heel wat. Dan mag je dus ineens alles eten wat je wilt. Ja, maar zo hebben ze het niet geleerd. De God van Israël heeft niet voor niets reinheidswetten gegeven. En nu zitten ze bij Nebukadnezar. Nu mogen ze bij Nebukadnezar zitten en eten en drinken zoveel ze wilden en wat ze maar wilden. Dat klinkt heel aanlokkelijk en verleidelijk, hè? Want eigenlijk zit hierachter, je mag dus alles doen wat je wilt. Ongebreidelde vrijheid. En dat is iets, jonge mensen, dat zit in jullie, dat zit in ons. En dat komt zeker als wij in de puberteit komen, komt dat er helemaal uit. De zucht naar vrijheid. Los zijn. Bij de een wat heftiger dan de ander. Maar gewoon je eigen gang gaan. En je niets gelegen laten liggen aan wat anderen zeggen. kritische periode die zomaar kan omslaan in uiteindelijk afhaken. Isolatie, infiltratie, compromishouding. En uiteindelijk, en ja, dat wil Nebukadnezar uiteindelijk bereiken, dat ze echte afhakers worden. Echte afhakers. En gemeente, dat zijn we in potentie allemaal. Allemaal zijn we in zekere zin aangelegd op afhaken. Als God het niet verhoedt. En daarom mag ik ook als dienaar van deze gemeente het wel een keer zeggen hoe blij ik ben. En hoe blij we zijn met die jongvolwassenen die er vanmorgen wel zijn. Wat een vreugde om ze te zien en om ook te weten dat er leven met de Here. Jullie zijn door die kritische periode heen gegaan en God heeft jullie bewaard. En door zijn genade mag je nou hopelijk ook een voorbeeld zijn. Op de club. Voor de jongens en de meisjes die achter jullie komen. Die er nog doorheen moeten. Of die er nou volop in zitten. Nebukadnezar. Hij nodigt Daniël en zijn drie vrienden aan tafel. En dan wilde hij ook nog de namen veranderen. Waarom doet hij dat? Omdat hij alle sporen van het verleden wil uitwissen. De duivel is geslepen. Een leeuw is geslepen. Wat wil hij? Uiteindelijk wil hij natuurlijk die prooi voor zich hebben. En al heeft hij daar uren voor nodig om die prooi te besluipen en uiteindelijk voor zich te houden. Lieve mensen, al heeft hij er 30 jaar voor nodig bij u, of 40, of 50 jaar, of 60 jaar. De duivel is wel geduldig hoor, echt wel. Geduldiger dan wij. Maar zijn doel is, en dan spreek ik, dacht ik de Bijbel na, zijn doel is de ondergang, de afgrond, van God los zijn. Innerlijk helemaal niets meer hebben. Met het geloof en met de inhoud van het geloof. Ja, wat hou je dan nog over, gemeente? Als je God niet hebt, wat hou je dan nog over? Dan moet je het echt doen met jezelf. En met je eigen optimisme. En met je eigen doorzettingskracht. O, als Daniël en zijn drie vrienden, als 15-jarige jongens, hier nu in Babel terecht waren gekomen. Als vier vrienden die niet weten wat ze moeten doen. Die overweldigd zijn door de rijkdom van Babel. En zich geven. Wat zou er dan van terechtgekomen zijn? Maar nu, en dat is het tweede waar we op letten. Daniël neemt zich wat voor. Daniël neemt zich wat voor. Ik kan het ook anders zeggen. Daniël trekt een streep. Tot hiertoe en niet verder. Daniël, vers 8, neemt zich voor in zijn hart dat hij niet aan de tafel van de koning gaat plaatsnemen. Dat hij niet mee eet en niet meedrinkt. Dat is zijn overtuiging. Zijn principiële houding. Daar is hij niet van af te brengen. Hij zet een streep. Hoe houd je dat vol, Daniël? Misschien zit je hier als 15-jarige mee te luisteren of als 20-jarige. En je vraagt aan Daniël, heb je dat volgehouden? Ik vind dat moeilijk genoeg in de grote stad. Ik vind dat moeilijk genoeg thuis. Om overeind te blijven. Ook een vraag op catechisatie. Ja, hoe weet je nou als christen waar je naartoe mag gaan en waar je niet naartoe mag gaan? En nou ja, één ding. Gemeente, jonge vrienden. Als je niets doet, dan gebeurt er van alles. Dode vissen, die worden met de stroom meegesleurd. Hoeven ze niks voor te doen. Stroomafwaarts gaat het, hoe langer hoe harder, tot je bij de afgrond uitkomt en naar beneden stort. Dat zijn dode vissen. Maar wat doen levende vissen? Die zwemmen er tegenin. Tegen de stroom in. Dat kost wat. Maar dan heb je ook wat. Niet de afgrond. Maar het leven. Is Daniël een heilig boontje? Zo'n refo, zo'n principiële jongen, zo'n principieel meisje, zo'n traditionele jongen, zo'n traditioneel meisje dat allerlei dingen niet mag en wel mag. En kijk eens goed wat er staat. Daniël zet een streep. Daniël nam voor en dan staat er iets heel belangrijks. In zijn hart. U hebt vast een spreekwoord wel eens gehoord, hè? Goede voornemens. Ja, dat is de weg naar de hel. We nemen ons allemaal goede dingen voor. Ja, maar daar gaat het hier niet over. Daniël neemt geen goede voornemens. Daniël neemt voor vanuit zijn hart. Dat is het verschil tussen principieel zijn. Want dat zijn we als het erop aankomt, zijn we allemaal nog wel principieel. Nee, op zondag, oh nee, dan werken we niet. Oh nee, we lezen de Bijbel, natuurlijk. We bidden, we zijn principieel als het erop aankomt. Maar dat is nog heel wat anders dan dat je vanuit je hart de zondag beleeft. En vanuit je hart bidt. En vanuit je hart de schrift opent. Daniël is hier geen nare, vervelende jongen die zegt, ja maar zo heb ik het thuis niet geleerd. Stel omdat dat de enige zou zijn. Dat Daniël thuis had geleerd en je mag niet en je mag wel. Nou, dan was hij hier overstag gegaan. Vast en zeker. Dat hou je niet vol. Dat hou je niet vol op den duur. Daniël nam voor in zijn hart. Waar zit je hart? Hier, hè? Dat is je hartspier. Weet je waar je hart zit? Hier. Tussen je oren. Daar zit je hart. Bijbels gezien. Daniëls denken is veranderd. Beïnvloed door de geest van God. Daniël nu nam voor in zijn hart. Even een uitstapje. Het Griekse woord voor bekering, metanoia, betekent ook nieuw verstand krijgen. Je gaat anders denken. Je gaat doordenken. Je gaat echt pas nadenken. Daniël, het is hier geen bekeerde, vrome jongen. Maar Daniël is een jongen die met de Heere leeft. Psalm 109, die hebben we samen gezongen. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij het houdt naar het woord van God. Daniël is in het kleine getrouw. Dat heeft hij geleerd van de God van Israël. Hij neemt voor in zijn hart. Hoe kan dat? Omdat hij het hart aan de Heere gegeven heeft. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. In het Hebreeuws is het woordje hart, het woordje lef. Daniël heeft het hart, heeft het lef om te zeggen nee. Hij vraagt aan de overste van de kamerlingen of hij en zijn drie vrienden 10 dagen lang het voedsel uit Israël mogen eten. En opvallend is dat, hè, dat die overste gehoorzaamt. Daniël trekt een streep. Hij is radicaal. Hij durft iemand te zijn. Weet je waarom? Omdat hij de Heere God kent. Mijn zoon, geef mij je hart. Gemeente, heeft u het gedaan? Want met een principieel leven op zich kun je voor eeuwig omkomen. Maar met een hart wat de Heere toebehoort, niet. Blijf je staande. Tegen alle tegenwind in. De kerk heeft behoefte aan zulke resolute christenen. Aan jongens en meisjes, aan mannen en vrouwen, aan vaders en moeders, die een voornemen hebben van het hart om niet te zondigen. Betekent dat ze niet meer zondigen? Ze struikelen dagelijks in velen. En ze zijn de eerste die zeggen dat ze het beginnen te leren. Maar er sluimert iets in het hart van Gods genade. Nee, heren, Ik heb gezien wie u bent, hoe u bent en wat genade is en wie de Heer Jezus Christus is. En ik wil niet meer dat leven van mijn eigen begeerte en het volgen van mijn eigen verlangens en het navolgen van mijn eigen wil en het doen wat ik wil. Mijn ego, dat moet gekruisigd worden. Het is gekruisigd met Christus. Tot slot, zo'n voornemen. Je kunt verwachten natuurlijk dat iedereen er tegenin gaat, hè? Dat is moeilijk. En wat dat betreft zit ik ook naast de jongeren vanmorgen. Dat is moeilijk, want dan krijg je misschien ook mensen tegen je. En dan word je misschien wel uitgelachen. En misschien moeten we het onze kinderen ook maar gewoon leren dat dat in deze tijd ook normaal gaat worden. Dat ze buiten de boot gaan vallen. Zalig, zei de Heer Jezus toch, dat als de mensen u smaden, blijkbaar hoort dat er ook wel bij. Dat je niet door iedereen aardig gevonden wordt en niet door iedereen geaccepteerd wordt. Hooguit getolereerd, misschien. Daniël. Zo'n houding als van Daniël wordt toch gezegend. Want wat de wereld nou schaamteloos doet, hè? Wat jouw vrienden die niks met God en met zijn woord hebben nu schaamteloos doen, waarom zouden wij dat niet mogen doen? Mijn onchristelijke vrienden die zeggen, die komen er ronduit vooruit, dat ze God maar een belachelijk iets vinden. Waar schamen we ons eigenlijk voor? Verlos ons, Heer, van de overlast van mensen. We hebben allemaal wel last van, hè? En waar hebben we ons voor te schamen, gemeente? De wereld spoedt naar het einde. Christus komt terug. Waar zouden we ons voor moeten schamen? God de Heere regeert. Hij bewaart. En hij geeft Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Weet u wat dat betekent? Dat Daniël respect afdwingt door zijn keuze. Misschien wordt het niet geaccepteerd, dat zou kunnen. Is hij erom uitgelachen? En misschien is het ook wel zo geweest dat er vrienden van hem waren uit Israël die gezegd hebben, Daniël, wat ben jij een, nou ja, kom op zeg, je kunt zo'n functie krijgen en dan zeg je nee. Misschien zijn de vrienden van hem wel meegegaan als een dode vis stroomafwaarts. Maar Daniël als een levende vis zwemt tegen in. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En die houding, jonge mensen, zegen de Heere. Wat geeft God? God geeft Daniël genade en barmhartigheid. Hier betekent dat dus, zoals ik net al zei, genade betekent hier gunst, respect. Dwingt hij af, niet door met de vuist op tafel te slaan. Ik wil. Maar door te zeggen hoe het erop staat, vanuit zijn hart. En dan wordt hij geluisterd. Al kost het hem in het beste geval zijn baan en zijn leven. God geeft Daniël genade. Dat zie ik ook omdat Melzar, een van de ondergeschikten van Aspenas, toestemming geeft om 10 dagen alleen groente te eten en water te drinken. En de Heere zegent, want na 10 dagen zien ze er beter uit dan al die jongeren die aan de tafel van de koning zitten. Wist u trouwens dat dit een vervulling van het gebed van Salomo is? Daar kwam ik achter bij de voorbereiding. Salomo heeft bij de inwijding van de tempel gebeden, wetend dat het volk van Israël weggevoerd zou worden in ballingschap. Geef hun barmhartigheid voor het aangezicht van degene die hen gevangen houden, opdat zij zich over hen ontfermen. Heere God, wilt u Daniël en zijn 3 vrienden barmhartigheid geven voor degene die hen gevangen houden, zodat de vijanden zich gaan ontfermen over Daniël. Weet u, dat gebeurt nog hoor. Ik las enkele weken geleden de biografie van dominee D.A. van den Bos. Hij heeft een hele lange tijd in Den Haag gestaan. En die predikant is in de Tweede Wereldoorlog gevangen genomen vanwege zijn uitlatingen over het nationaal socialisme. Hij heeft in het concentratiekamp gezeten, verschillende kampen. Hij heeft brieven geschreven naar het thuisfront en zijn dochter heeft een biografie samengesteld. En daaruit kunnen wij aflezen hoe dominee van den Bos daar geleefd heeft en wat er gebeurd is. En het wonderlijke gebeurt van den Bos die zijn geloof niet voor zichzelf hield, maar doorging met, ja, met verkondigen, met leven, met de Here, met bidden, met bijbellezen. Hij dwong respect af, zelfs bij degene die hem gevangen zette. Wonderlijk. Iemand die recht door zee is, die leeft met de Here, wordt gezegend. Zo kan het gaan dus. Gemeente, zo mogen we ook in het leven staan. Dat is ook heel ontspannen. Morgen weer. Als je naar je werk gaat, je collega's kom je tegen. Op school, op schoolplein, waar dan ook. We mogen mensen nieuwsgierig maken. En we mogen bidden, Heere, geef dat ze door mijn leven iets mogen zien van wat het betekent dat je leeft met het oog op een nieuwe toekomst. Dat je leven mag van genade. Daniel prikkelt de mensen in Babel in hun geweten. Wat is er met die jongen aan de hand? Hij is anders. Hoe komt dat? De Heere zegent degene die zijn geboden houden. We gaan eindigen. Durf iemand te zijn. Het is een opdracht. Het is ook een gave. Want waar ik het nou niet durf en niet kan, daar ontstaat de mogelijkheid dat God mij genade geeft om van kracht tot kracht voor te gaan. Daar waar ik woon, in dat gebied, in die straat waar geen teken van godsvrees te vinden is. Op mijn werk. God van Daniel leeft. Klamp je eraan vast. Hij leeft en Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, het zesde vers. Laten we samen danken. Wij danken u, Heere, voor het onderwijs wat u gaf, de toerusting die wij zo nodig hebben. Maar ook het wonder van uw genade wat wij zien oplichten in het leven van Daniël. Heere, ontferm u over onze jongeren. Houd u ze vast, ook als wij als ouders ze los moeten laten. En we bidden ook voor die kinderen die er vanmorgen niet zijn, die wij met heel ons hart bij u hebben gebracht en nog brengen, en die wij andere wegen zien inslaan. Wilt u in de pijn van het vader- en moederhart voorzien, en wilt u wonderen doen, omdat uw genade die mensen kan bereiken die wij al lang en breed kwijt zijn. We bidden voor de kinderen die groter en groter worden van onze gemeente. We danken u, Heere, dat ze er zijn. We bidden ook voor de kinderen die geboren worden en gaan worden. Dat kinderen mogen zijn voor u. Zodat de gemeente wat dat betreft goede hoop mag hebben. Omdat u, de levende God, ook in de generaties blijft zorgen. Tegelijk, Heere, ontdekt deze preek ons ook aan ons gebrek. Ons gebrek aan vastberadenheid, aan overtuigd zijn, aan verlost te zijn van de druk en de verwachting van mensen. En dat gebrek daaraan mogen wij ook voor u neerleggen. En we mogen bidden, schenk ons wat ons ontbreekt. U wilt het geven, mild en overvloedig, zodat we niet alleen principieel, maar ook vanuit ons hart overtuigd zijn dat de weg die we gaan achter u aan niet de makkelijkste, maar wel de meest gezegende weg is. Rust ons zo toe, Heere, gaandeweg, meer en meer, tot wij verschijnen mogen voor u. We bidden, geef een goede zondag en wil ons vanavond weer samenbrengen in de leerdienst die we mogen hebben als gemeente. Vergeef onze zonden en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 81, het 12e vers willen we tot slot zingen. Opent uw mond. Psalm 81, vers 12. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.